Geliefde, de stof voor onze overdenking is uit het ons voorgelezen schriftgedeelte, Jacobus 5. En ik lees u daarvan voor het 11e vers. Jacobus 5, vers 11. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heer zeer barmhartig is en een ontfermer. Tot zover. Letten wij nog eens op langmoedigheid en volharding. Verleden week zijn we gekomen tot en met het 9e vers. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. We hebben gehoord waar dat zuchten uit bestond en waarom dat de Heere door zijn knecht vermaand om dat niet te doen. We vervolgen met vers 10. Daar schrijft de apostel: mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens. Het ligt in de lijn van het betoog, waarin opgewekt wordt tot langmoedigheid, geduld en volharding, dat de apostel in dat 10e vers een, ja, je zou zeggen een stimulans geeft, een factor gaat noemen, waardoor zij gesterkt zouden kunnen worden om geduldig te zijn. Nou moeten we dat goed begrijpen, want ja, je kunt uiteraard wel eens zeggen: ach, je bent de enige niet die dit of dat lijden moet lijden of ondergaan. En je bent de enige niet die veel ongeluk en tegenspoed heeft in het leven. Dat is ergens een schrale troost. Om te denken, nou ja, er zijn meer mensen die het slecht hebben. Ik zou niet willen zeggen dat het altijd ten onrechte is als zo'n opmerking wordt gemaakt. Maar het gaat hier over de gemeente. Het gaat hier over de broeders. Mijn broeders. En dan kun je moeilijk in het algemeen gaan verwijzen naar mensen die het ook moeilijk hebben. Nee, je moet het eigenlijk zo uitleggen. Zij mogen door genade behoren bij de kudde van de Heer Jezus Christus, van de grote herder der schapen. Hun verkiezing in Christus Jezus is openbaar geworden, doordat zij verwaardigd werden te geloven in de naam van de Zoon van God. Van hen geldt wat ook Jezus zei: het is des Vaders welbehagen u, klein kuddeke, het koninkrijk te geven. En ook wat Paulus schrijft: het arme en het veracht en het onedele heeft God uitverkoren. Dat is heel wat. Dat is een hele eer. Dat is een hele begenadiging om daarbij te mogen horen. Al wordt het dan verachtelijk genoemd de secte van die gehate en verachte Nazireer, Jezus, dat is vanuit het oog van de vijanden gezien. Maar wanneer we het mogen zien vanuit het oog van de begenadiging, dan zeg je, Mozes wilde liever kwalijk behandeld worden met het volk van God, dan de genieting van deze wereld voor een tijd. Ja. Die versmaadheid om Christus wil was meerdere rijkdom dan alle schatten van Egypte. Zo leefde er ook in bepaalde perioden van de kerkgeschiedenis, leefde heel sterk de gedachte dat het een buitengewone eer was als je voor de naam en de zaak van Christus mocht lijden. We lezen dat ook van de apostelen in de handelingen, toen ze gegeeseld waren en erg bestraft, dat ze gingen heen en ze waren zeer verblijd dat zij waardig geacht waren om Christus wil smaadheid te dragen. Je hebt een tijd gehad dat het een klein beetje de perken te buiten ging. Dat het martelaarschap zo werd aangeprezen en bijna gezocht. Kun je lezen in de vroege kerkgeschiedenis. Zodat er een bijzonder aureool van heiligheid hing op diegenen die om Christus wil gemarteld werden en gedood. Daar is ook weer een reactie op gekomen. Maar in ieder geval, het is niet onbijbels. Petrus zegt het ook, kijk, als je nou als kwaaddoener lijdt, dan moet je helemaal niet je mond open doen, te klaar. Maar zegt hij, als je nou goeddoende lijdt, nou dan heb je reden om verblijd te zijn. Ja, je voelt er gelijk aan, het is niet iets dat vlees en bloed kan leren. Hoewel, je ziet ook soms door de algemene genade van God wonderlijke dingen. En je hoort ook wonderlijke dingen. Van mensen die zeer kwalijk behandeld werden, geschopt, geslagen, getiraniseerd, en die het zonder opstand ondergingen. En die vervuld waren van meelijden, niet met zichzelf, maar met hen die zo kwaad deden. Maar dat zijn bijzonderheden, uitzonderingen. En dan is het nog genade van God. Maar je zou in het licht van het woord kunnen zeggen, nou, het is wel mooi gezegd, maar om dat te beoefenen, valt niet mee. Om Christus wil smaadheid en verachting te lijden. Maar onthoud dit ervan. De apostel Paulus, of de apostel Jacobus, wil niet troosten door in het algemeen te zeggen, nou, je bent de enige niet. Maar hij wil eigenlijk zeggen, broeders, bedenk toch waar je bij hoort. Bij Gods uitverkorene, bij Gods geliefde kinderen. Dat is het grootste. En kijk nou eens hoe het met die kinderen gegaan is. Met die kinderen van God. Wat hebben ze geleden? En wat werd er door genade en geduld beoefend? Jacobus noemt hier de profeten. Nou weten wij van alle profeten niet evenveel. Nou, we weten toch van bepaalde profeten wel dat zij ontzettend hebben geleden. Denk aan Jeremia. Of heeft die man het bang gehad? Toen hij in die kuil gestopt werd. Wat heeft hij gesmeekt om eruit te mogen? En Moorman, Moorman heeft hem er ook uit mogen halen. Wat heeft hij geleden onder de nijd van zijn dorpsgenoten, de mannen van Anatoot en zijn eigen familie? Altijd en altijd kreeg hij een opdruk van, ja, een landverrader. Geen echte zoon van het volk. Anders praat je zo niet. Anders profeteer je zo niet. Wie zegt dat nou? Overgeven aan Babel, aan de koning van Babel. Dat doe je toch niet? Om je eigen zo uit te leveren. Oh, wat heeft hij veel moeite, veel verdriet gehad. Veel haat en nijd ondervonden. En soms, het is een gebeurd die zo vreselijk moedeloos was. Dat hij zei, ik hou er mee op. Ik zal voortaan niet meer spreken. En de Heer heeft ook wel eens tegen hem gezegd. Jeremia, ben je nou al moe? Je bent nou nog maar aan het wandelen. Maar hoe moet je het straks maken achter de paarden? In de pronk van de Jordaan. Dat is die ruigte om de Jordaan heen. Als je achter de paarden meegesleept wordt. Tja. De Heer heeft hem telkens getroost en bemoedigd. Maar toch heeft hij ook de dag van zijn geboorte vervloekt. Ja, de man die zijn vader boodschapte een jongskies geboren. Die dag zij donkerheid. Denk eens aan Ezechiël. Van Ezechiël hebben ze gezegd, tot nu toe, die man was niet goed bij zijn hoofd. Die man die leed aan toevallen. Die man die heeft zulke eigenaardige dingen. Dan moest hij zoveel, ja, honderden dagen op zijn rechterzij liggen en op zijn linkerzij. Met eten erbij. Hij moest een koek bakken op mensendrek. Later mocht hij koemest gebruiken. De vreemdste dingen. Daarbij had hij zo ontzettend veel wonderbaarlijke visioenen waar de mensen ook niets van begrepen. De Heere zei, ik zal je vrouw wegnemen, maar denk erom dat je er niet om huilt. En dat je geen rouw bedrijft. En dat je je lip niet bewimpelt, rouwgebruik. Je doet gewoon of dat er niks aan de hand is. En dan schrijft hij, ja, de Heere zei het 's morgens tegen mij, 's avonds was de vrouw weg, gestorven. En hij doet net alsof er niks aan de hand is. Om de mensen een beeld te geven van hun situatie, hoe het erbij stond. Ze hielden hem op alle mogelijke manieren voor de gek, ze deden heel vroom tegen hem. Maar in werkelijkheid was niks. Hij had nog enige gedachten over Jeruzalem, dat het daar, nou ja, Jeruzalem was toch Jeruzalem. Totdat de Heere kwam en die zei, graaf mensenkind. En elke keer moest hij dieper graven. En toen zegt hij dat er in Jeruzalem, in dat overblijfsel, dat nog gespaard was, want Ezechiël die was eerst weggevoerd, eerder dan de andere. Toen zegt hij daar de grootste gruwelstukken. Hij zegt mannen met kaal geknipt hoofd en vrouwen die de tammoes beweenden. Allerlei kruipend gedierte waar ze zich stilletjes voor nederbogen. In betrekking op de onmiddellijke nabijheid van de tempel, daar ergens onder. De vreselijkste dingen zag hij. Het ene ogenblik zaten ze in de tempel te zingen en dan doken ze trappie af om de afgoden, de verfoeiselen, de drekgoden te aanbidden. En elke keer was het, gij zult nog groter gruwelen vinden. De man heeft een moeilijk leven gehad. De Heer heeft hem getroost, zeker wel. Hij heeft een nieuwe tempel aanschouwd. Maar daarom was het vol moeite en verdriet. Nou, zo zou je door kunnen gaan, want dat zou je kunnen vertellen ook van veel vroeger, van Elia en van Amos. Waar ze tegen zeiden, schiet op, ga naar je land, man, wat kom je hier doen? Micha, de zoon van Jimla, hij ging de gevangenis in. Jezus spreekt daar ook van om het samen te vatten. Hij spreekt dat hun vaderen de profeten hebben gedood en gestenigd. En dan maakt de Heer een wonderlijke toespeling. Dan zegt hij, jullie betonen dat je kinderen van je vaderen zijn. Want jullie bouwen de graven der profeten. En je vaders hebben ze gedood. Tot bij het altaar toe, Zacharias, de zoon van Berachia, welke gij gedood hebt. Ja, van Abel af. En dan zegt Jezus een vreselijk oordeel. Opdat u, op u komen, al dat bloed dat vergoten is. Als je erover nadenkt, dan zeg je, wat is dat toch een diep ingrijpend woord van Jezus. Tegen zijn tijdgenoten. Tegen de leiders van het volk. Fariseer en de schriftgeleerden, opdat op u komen al het bloed. Ja, het waren beste mensen, zolang als het goed ging, maar owee als het fout ging. Owee als er een klein beetje anders sprak dan de doorsneeprofeten, die ook in de naam van Jehovah profeteerden, vergeet dat niet. Dat was het misleidende, het gevaarlijke. Dat de valse profetie profeteerde ook in de naam van Yahweh. En er was er bijvoorbeeld één tegenover 400 of een paar honderden, die zei precies het tegenovergestelde. Denk aan Hanania en Jeremia. Die horens maakte, die Hanania. Die verbroken zou worden. En hoe boos die op Jeremia was. En dat Jeremia een veel kwaad voorzegt. Magor Misabib. Of zo noemden ze hem. Maar zo spreekt hij ook Hanania aan. Dat hij zal vallen. En dat zijn vrouw in de stad zal hoereren. Allemaal moeite. Allemaal verdriet. Allemaal tegenheden. En toen de grote profeet kwam. de Heer Jezus Christus. Toen ging het niet anders. Het is wel eens goed om deze dingen te bedenken. Opdat wij niet te haastig zouden zijn in ons oordeel. Want wij denken altijd dat de meerderheid gelijk heeft. Dat is ons uitgangspunt. Die kerk, die groep, die modaliteit, ja, dat is het. Maar als je erover gaat zitten denken dat dat nou is vroeger zo geweest is in de tijd van de Heer Jezus, dat ze allemaal ongelijk hadden. En dat Jezus alleen de waarheid was. Je moet er niet in doorvloeien, zo bedoel ik het niet. Maar het heeft me wel eens verbaasd dat in de tijd van Brakel bijvoorbeeld leefde ook Jan van Eswijlen. Met zijn ziels eenzame meditatie. Maar die werd overal uitgeschopt. Die werd gehaat. Tot en met. Omdat hij de koers van vrije genade mocht varen. In een tijd van de boekjes van de trappen des geestelijke levens van godzalige mensen was er dan eentje, zo'n raddraaier, die ervoor waarschuwen durfde. Dat zou je nou nog hebben. Ik weet het zeker. Kun je het beter maar niet doen, daar gaat het niet om. En je zou het nog hebben. Maar dat is toch een boek, dat hebben de oudjes ingenoten en de vooroudjes. Dat was toch kostelijk, kostelijk, die trappen des geestelijke levens. Van de vader van Brakel. Nee, maar zo. Ik zeg er ook niks van, want ik heb het nog nooit gelezen, dus ik weet het niet. Ik heb wel de bestrijding ervan gelezen, maar het boek zelf niet. En ik weet zeker die het wel gelezen hebben, die zullen wel zeggen, nou het valt best mee hoor, het is een mooi boek. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja, zo gaat het in de praktijk van het leven. Ben Hardy was ook een beetje een scherp omlijnd figuur. Ze noemen hem wel de ruige Kolbrugiaan, maar... Nou, die man hebben ze zo vreselijk gehaat. Ja, niet in de wereld zozeer. Maar wat wij houden voor het echte volk. Oh, ze zei tegen hem, jij ligt al te branden in de hel. Toen zei hij, dat kan wel, maar de hel, die zal mij weer uitspuwen, want Christus is in mij. Alleen omdat hij aantoonde dat onze hele vleeselijke heiligmaking totaal niks te betekenen heeft. En dat geen van de heiligen die in het woord worden getekend, er zo'n soort trapsgewijze heiligmaking op na hebben gehouden. Daarom. Ze hebben wel geprobeerd hem te vergeven. Ondertussen, als hij zijn levensgeschiedenis uit de oude almanakken tracht te reconstrueren, dan zeg je, ja, het was een man die de Heer vreesde. Die de Heer vreesde. Maar mijn overgrootvader, die zei tegen mijn vader, Gerrit, ik moet niet lezen hoor. Blaadjes. Het waren 5 cent of 2 cent blaadjes, die kon je lezen kopen bij de barbier. In een oplage van meer dan 100.000 werden ze nog gedrukt. Hè, maar als je dat dan bekijkt, dan wil ik niet zeggen dat al die mensen die daar nou het oordeel over uitgesproken hebben, dat die nou veroordeeld zijn geworden. Dus dat zeg ik niet. Maar Een mens wordt geaccepteerd zolang hij in dat schema of in dat raam past. Doet hij er een stap buiten? Of is hij er iets buiten? Klopt het niet meer. Nee hoor, dan niet geaccepteerd. Je gaat nou het hele leven. Ik sprak mijn vader nog even, daar tegenover waar mijn vader woont, daar woont een mannetje. Die heeft ook kanker, oude man. Een hele degelijke mensen. Mijn vader heeft al 2 keer geprobeerd om even bij die man te komen kijken, maar die vrouw, die ziet kans om hem de deur dicht te houden. Hij komt er niet. De achtergrond is, als hij die man binnenlaat, dan maakt hij mijn man nog met een ingebeelde hemel op weg naar de hel. Dat is de achtergrond. Die overduin moet je goed mee uitkijken. Stel je voor dat hij tegen die man, je staat er gewoon sprakeloos van, zei mijn vader ook. Hoe keihard een mens is, dan ben je zoveel jaar met elkaar getrouwd en dan ben je elkaar nog aan het verdoemen. Dat is wat. Ja, dat is nou door het hele leven heen. Daarom moet je nooit te gauw gelijk denken van, nou die zegt het ook en die zegt het ook, het zal wel zo wezen. Dat moet je niet denken. Want dat moet je uit de praktijk van het leven echt weten en opdoen. Al mensen praten alleen maar na. Dat is helemaal kwalijk. Maar moet het in de praktijk van het leven toetsen aan het eeuwig blijvende woord van God. Het grootste gevaar in ieder geval is daar waar ons wordt gezegd dat er niks van klopt. En dat we grote vagebonden zijn, die alleen bezig zijn om onze stand op te houden, en die desnoods een nieuwe reformatie beginnen. Dat was in de dagen van Jesaja ook zo. Grote reformatie, kan niet mooi. En die man die begint opeens te zeggen, ach, houd toch op met dat gepiep. Jullie zijn tovenaars. Je praat wel tegen de Heere, maar het is allemaal lippentaal. Het hart houdt zich verre van hem. Kijk, daar voel je altijd die botsing in. Ik kan alles verdragen. Zolang er nog enige waarde wordt toegekend aan mijn persoon, aan mijn ervaring, of aan mijn geloof, of wat dan ook. Maar zodra het duidelijk begint te worden, genade is genade. God geeft het zijn beminde als in de slaap. Dan valt er zo'n stuk uit mijn leven weg. Dan zou ik het gewoon op een janken zetten en zeggen, ja, maar dit en dat en hij dan en zij dan en dit dan. Is dat dan allemaal niet waar? Als hij dan zegt, ja, dat weet ik ook niet, dat allemaal waar is, dat zal God wel uitmaken. Gaat het niet om. Het is wat. Hè. Ja, ik krijg altijd nog een goede krant zo af en toe. Maar als je dan die walgelijke stukken leest bij boeken, hè. Dominee die schrijft. Een neef van mij heeft er een tijd geleden ook eens ingeschreven. Dan zeg ik, het is toch wat, hè. Wat is een mens toch een stuk bedrog. Ja. Ja, die dominee waar ik wel eens voor sprak vroeger, die stond zonder te keer te gaan. Nee, mensen, verschrikkelijk, want de geld voor de vakantie, daar kan je beter een goed boek voor kopen. En toen stuurde die aan de kennissen, een paar weken daarna stuurde die kaartjes uit zijn pension in Valkenburg. Toen zeiden de mensen, nou, ja, durfde niet, maar zachtjes, nou. Hoe kan zo'n man zoiets zeggen? Maar als je dat nou allemaal eens op een rijtje, zolang je daaraan meedoet, nou, je kan best maar niks zeggen. Maar als je erin betrokken wordt en ze zeggen, joh, hoe vind je het kostelijk, hè? En als je dan zegt, oh mens, ga alsjeblieft uit met heel die verrotte godsdienst. Ik geef er geen lor voor. Nog voor de vroomheid, nog voor de heiligheid, nog voor de recensies. Het is allemaal niks. Het is een zaak van gewin. En hoe degelijker de man is die nou maar het voorwoordje schrijft, hoe meer. Kring. Maar het is allemaal uit het verbroken verbonden werk. En dat kun je voorhand wel aannemen. Ja. Nou begrijp ik toch wel. Hè? Ik zeg dit een beetje, dat zeg ik zo onder ons. Omdat ik een klein beetje aanneem. Dat kan leiden, we kennen elkaar een beetje. Dat is... Maar je kunt het wel begrijpen. Dat niet kan, dat niet wil, dat gaat niet. Zoiets kun je wel eens denken, maar je mag het niet zeggen. Je mag het niet zeggen. En als je het zegt, dan is het afgelopen. Dat komt, we zijn allemaal zulke belangrijke profeten geworden, dat als er een of andere gekke tussen zit, weet je wel, een of andere afwijker, die past er niet in. Je hebt tot een voorbeeld des leiders en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Dat wil zeggen, niet alleen dat ze gezegd hebben in de naam des Heren, maar dat ze door God zijn uitgezonden. Dat ze zijn boodschap hebben doorgegeven. Dat ze zijn wil hebben mogen bekendmaken. Profeten. Van Abel tot de Heere Jezus toe. Tot en met de Heere Jezus. En in het Nieuwe Testament, maar Jacobus is waarschijnlijk een van de oudste brieven. He, dus dat zal die Jacobus allemaal niet geweten, maar in het Nieuwe Testament zie je het gewoon weer doorgaan. De druk bij Paulus. Van de Joden het allermeest, maar ook in de gemeente, ingekropen valse broeders. Altijd ging die strijd maar door. Nou moet je eens denken, kijk eens. Broeders, wil Jacobus zeggen, jullie zijn toch blij dat je daarbij mag behoren? Tenminste, dat heb je gezegd. Dat heb je beleden. Dat je bij die vreemden mocht behoren, bij die vreemden, die gasten. Bij dat soort mensen die in schaapvellen hebben rondgewandeld sommige tijden en alleraf schrapselbaardig. Die niet meededen met het gewone. Daar was hij toch blij mee. Dat heeft jullie toch niet in de weg gestaan. Toen je tot het allerheiligst geloof mocht komen. Nee. Al die fruien en alles wat er aan de andere kant was, dat heb je voor schade en drek gehad. Om de uitnemendheid der kennis van Christus. Want je hebt gezegd, ach, dat is niet zo erg. Want Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Misschien voor Jezus was een Jood die niet geloofde ook wereld. kun je merken. Die niet in de voetstappen van Abraham wandelde, was ook wereld. Je zult uit hun synagoge uitgeworpen worden. Zo zijn ze toch tot het geloof gekomen. Nou, dan moet je niet vreemd doen, wil Jacobus zeggen. Want dat hoorde er ook bij. Dat hoorde erbij. Die bevoorrechte mannen waarvan je gezegd hebt, jongen, jongen. Oh, wat een gelukkig volk. Ja, maar dat volk, dat ging, dat was wel zeker een gelukkig volk. Maar het ging niet altijd over rozen zoals wij ons dat voorstellen. Nee. Het ging door alles heen. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Als verleiders. En toch waarachtig. Er is geduld voor nodig. Langmoedigheid. Weet je waarom? Wel, het kan zo zijn dat je tot in het diepst van je ziel het bewustzijn omdraagt. Zo zegt de Heer. Dat dat de waarheid is. En dat er toch om gelachen wordt. Toch wordt het als een ketterij opzij geschoven. Toch is er wantrouwen. Aan alle kanten. Ja, weet je wel altijd dat. Nou, er is geduld voor nodig. En als je dan bij die profeten kijkt die nog geslagen werden en vervolgd en noem maar op. Letterlijk ook. Gij hebt de langmoedigheid der profeten gehoord. Kijk, één ding valt mij op. En daar heb ik ook over zitten piekeren. Het is inderdaad waar. He, als je leest wat een smaad die mannen hebben ondergaan. Maar je zou zeggen, waren ze altijd zo geduldig? Als je tenminste van sommigen leest, ze waren knap pittig. Jona lijkt me ook zo'n aardig mannetje, niet tenminste, ja. Tenminste niet als het in Nineveh en zo gaat. En Jeremia was er wel zo, ja, die man komt erg menselijk over, maar ja, hij heeft toch ook te keer gegaan, zegt. Ik wou dat ik niet geboren was. Er zullen wel meer geweest zijn. Abraham zou je ook wel een profeet kunnen noemen. En Isaac en Jacob. Maar of die mensen nou in de tegenheden altijd zo geweldig geduldig zijn geweest. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Dat is het woordje volharden. Volharding, volharden. Ziet, wij houden hen. Wie zijn dat? Nou, Jacobus en de lezers. En al het volk des Heren. Ja, je kan hier een tekst bij halen. Sommigen halen hier Daniel 12 bij. Zalig is hij die verwacht tot zoveel dagen. Vind ik een beetje een vage tekst voor dit doel. Maar als je let op het verwachten. Hè? Ik zou liever zeggen. Het is de algehele inslag van de schrift. Dat de mens zalig gesproken wordt, gelukzalig, vol van geluk. Die verdraagt druk, vervolging, kastijding. Luther gaat zo ver, die zegt, we moesten naar het lieve kruis toe hollen. En dan bedoelt hij met het kruis allerlei druk en tegenspoed in dit leven. Ja, sterk gezegd trouwens. ziet wel de hen, gelukzalig die verdraagt. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En hoe vaak hebben de profeten zelf daartoe niet opgeroepen? Om te volharden. Bij de leer van God. Bij de dienst van God. Bij de belofte van God. En wat heeft de Heer Jezus daar ook op gewezen menigmaal in zijn redenen en gelijkenissen. Al toont hij aan hoe moeilijk dat het is om toch te volharden. Tot het einde toe. Ja hoor, wij houden hen gelukzalig die volharding tonen. Die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Noemt hij nog een voorbeeld. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. Ja. Daarom ben ik net niet verder gegaan bij die profeten toen ik zei, nou, waren ze nou altijd zo verdraagzaam, zo volhardend? Omdat Job nog moest komen. Je hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. Er is wel eens over gepreekt natuurlijk. En ze hebben het gelezen. Job, was die man erg verdraagzaam? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Bleef hij dan volhardend, want dat betekent hier verdraagzaam, volharden. Ja, daar heb je het weer. Je kan Job op twee manieren lezen. Je kan hem lezen vanuit je eigenwijze standpunt. Zeg, ja, dit had hij niet moeten zeggen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Wat gaat die man vreselijk tekeer soms. Hij doet uitspraken verschrikkelijk. Hij zegt gewoon, mijn arm die mag eraf vallen, als dat waar is. En ik zou wel met God in het gericht willen gaan. Ik wou dat ik tot hem kon naderen, tot zijn stoel. Maar ze, ik zou komen. Maar ja, met God is toch niet te praten. Want God die pakt mijn ongerechtigheden van mijn kindse dagen bij elkaar en die stelt ze zo voor hem in het licht. Nou ja, kan die altijd wel doen. En al zou ik nou schoon zijn, dan zal die me bij mijn kraag grijpen en in de gracht dompelen dat mijn klederen van me gruwen. Wat moet je tegen God beginnen? Hij is net een beer die op me loert. Een schutter. Die uit de verborgen plaats zijn pijlen op me afvuurt in mijn nieren. Hij gooit zand in mijn gezicht, zodat mijn tanden knassen. Als je Job met aandacht leest, dan zeg je, nou, die man die durfde toch wat te zeggen, ook tegen zijn vrienden, maar ook tegen God. Was dat nou zo'n verdraagzaam man? Was die nou zo geduldig? Waren de patriarchen die ook profeten waren die zo geduldig? Of zou je toch meer dan één geval op kunnen noemen uit hun leven, waar ze niet zo geduldig waren? Asa, was dat zo'n geduldige man? Och ja, ik weet het wel, als je alle verhaaltjes leest en alle uitleggingjes leest, dan zeg ik, jong, het zit toch zo mooi in elkaar, hè? Van de voorzienigheid en zo, ja.
Ja, dat houden we vast hoor, en daar blijven we bij.
Dat God alle dingen bestuurt en noem maar op. Die catechismus, ja, staat er wel een beetje, maar ja, is toch de waarheid. Maar dat is niet. Dat gekwijl over een waarheid, dat is niet de beleving. Dat is niet de werkelijkheid. Wel, nee. En dan zijn de mensen bezig of je in mag en toch verzekering of zo. Ja, zondag 10. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Nee. Gij hebt de verdraagzaamheid, de volharding van Job gehoord. Het heeft mij altijd buitengewoon sterk getroffen bij de profeten, ook bij Jona. Maar ook bij Job. Dat je zegt, waar bestond nou die volharding in? Wat was dat dan? Want als een of andere zedemeester dat moet beoordelen, nou ja. De vrienden waren fout, maar Job was ook goed fout. En je kan het wel aan hem horen, want hij zegt het zelf later. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Daarom verfoei ik mij. Eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor. Nu ziet u mijn oog, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Hij heeft gezegd, ach, ik zal wel vragen. Onderricht gij mij. Ik weet het ook niet meer. En de Heer stelt hem zomaar wat vragen over allerlei dingen waar die oudjes ook heel wat verstand van hadden. Van dieren, van sterren en van land, weer, verschijnselen, noem maar op, van alles. Job weet het niet meer. Dus dan blijkt wel uit dat hij toch goed gevoeld had dat hij fout zat. Ja, zo praten de mensen nou. Ja, en dan denk je wel eens, man, mag ik tegen jij ook zeggen, want daar horen wij ook bij. Je weet er niks van. Je hebt niks beleefd. Je hebt niks beleefd. Het is gewoon een verhaaltje van de preekstoel af. Als je er goed over nadenkt, dan is het zo vreselijk arrogant en zo ver van God vandaan. Ja, David moest maar eens dit. En Job die moest maar eens dat. Er akelig van. Kijk, het gaat er niet om dat wij het zwakke van Gods kinderen nou in de lucht moeten steken. Dat is altijd zo moeilijk om uit te leggen. Sommige mensen zeggen, ja, je kan alles wel goed praten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom als we die ene kant vasthouden. Laten we dat eerst zeggen. Onze kant. Nou, dan hoeven wij om te beginnen al niets te zeggen. Dan zijn we flapdrollen vergeleken bij deze mannen. Dat hebben wij dan meegemaakt. Als je die wegen ziet. Die moeizame wegen vaak. Het waren echt nog mannen uit de grijze oudheid. Nog niet zo verwekelijkt als wij. Maar ik bedoel maar. Als je dan wat wil zeggen. Dan moet je zeggen. Oh, tjonge, tjonge. Jongen, ik ben een paar duizend jaar ouder. En slechter. En ellendiger. Hoe durf ik nog wat te zeggen? Over die en zijn diepe val en die en diepe val. Iets wat ik dagelijks doe. Want de wet is geestelijk. Dat is de ene kant. Dus in dat licht gezien heb je eigenlijk al weinig om vanuit, al is het maar een stoofhoogte, om dat te zeggen. Maar nou de andere kant. Gods kant. En heb je wel eens afgevraagd hoe wonderbaarlijk je zou zeggen, die mensen die gaan vloekend naar de hemel. Die mensen die zijn zo woest, omdat er een wonderboom weg is en omdat het oordeel niet komt, dat ze denken, ik wou maar dood was. Je zit hier te stikken in de zon en wat heb jij een leven? En deze mensen, dat waren mensen die zo, ja, zo'n wonderbaar geloof in God hadden. Dat die gewoon tegen de Heer zei, toen de Heer vroeg, Jona, is je toorn billijk ontstoken? Ja, tot de dood toe. Toen hij op zee in grote nood zat door eigen schuld. Eigen schuld, dat kun je wel zeggen. En toen puntje bij het paaltje kwam, je zou zeggen, nou ben je toch, nou zijn je toch wel bang worden. Oh mannen, help me alsjeblieft, probeer het nog. Heb je niet dit of heb je niet dat, kunnen we nog niet. Dan zegt hij opeens, ik ben een Hebreër. Ik ben de schuld, ja, maar ik ben een Hebreër en ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En de zee. En het droom. Werp mij overboord. Zo is toch mogelijk. Zou jij dat doen? Ik niet. Ik zou het niet doen. Ik zou zeggen, nou jongens, geef me dan een plank mee. Een goede plank of een mast. Met een end touw. Misschien dat ik nog ergens aanspoel. Als het dan toch moet. Maar om te zeggen, werp mij overboord. Want, ja, ik ben een ongelukkig mannetje. En het is om mij dat jullie dit alles overkomt. Maar toch, ja, ik ben een knecht van God. Een kind van God. Ik weet ook niet hoe het verder moet, maar... Hij wist ook niet dat de Heer al een vis gestuurd had. Het waren geen omstandigheden om te gaan zitten speculeren. Nee. Gij hebt de volharding gehoord van Jona, van Jeremia, van Jesaja, van Amos. Ja, ik heb het allemaal niet genoemd. Van Job. Oh, de man kon zo uitpakken. Valt mij nog mee, hoor. Ja. Valt mij ergens nog mee. Dat ik denk, nou ja. Als ik kijk wat die man allemaal moest ondervinden. Wat zou er dan met ons gebeuren? Vreselijk. Maar dan telkens weer door alles heen. Toch hoop ik op God. Ja, dat is onzin. Die vrouw zegt, hou nou maar op met dat geloof. Nou zie je wat het je gebracht heeft. De vrienden zeggen, ik vertaal het vrij in het Nederlands, maar zo wordt het wel bedoeld hoor. Job, ken jij één oude schrijver waar zo'n geval... Die zo'n geval vermeldt, wees nou eens eerlijk. Onderzoek nou eens de oudjes. Hoe zij geschreven hebben en gesproken. Kun jij dan zeggen dat er één zo'n geval is? Maar Job die kon hoog of laag springen, maar hij, ze bedoelde het
Je begrijpt hoe ze het bedoelen. Maar jij komt in heel de Bijbel niet voor. En nergens. En wou jij dan toch denken dat het goed zat? Nee. En zo is het doorgegaan. En toch, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. En toch, mijn oog druipt tot God. En toch, ik zou mijn rechter om genade bidden. En Jeremia, ik zal tot de Heere zeggen, verdoem mij niet. Daar zie je nou een stukje van de volharding. Daar zie je nou wat God gedaan heeft. Wat het betekent te leven uit het geloof. Als alles ons ontvallen is. God ook. Ja. God. Want Job zegt, ik ken God niet meer. Vroeger, toen had ik een vertrouwelijke omgang met God in mijn tent. Maar nou niet meer. Hij is een vreemde voor me geworden. Een tiran. God. Afgelopen. En nogthans. Je zou zeggen, een man zonder God, die zijn vriend niet meer is, en toch geloven. Ja, dan zou je zeggen, dat is wel het toppunt van het allerheiligst geloof. Om in de allergrootste diepte, om dan als het ware te zeggen, nou, of ik in de hel ben of in de hemel, maar ook heden is mijn getuige aanwezig in de hemel. Kun je begrijpen dat die mensen, die vrienden, die zijn steeds meer, steeds feller geworden om hem te belasten. Ze hebben tegen elkaar gezegd, hebben jullie ooit zoiets meegemaakt? Iemand die zo in de ellende zit en dan zulke praat eruit gooit, het is een schandaal. Winderige woorden. Het is droevig. Hij denkt zeker dat hij God is. Hij denkt zeker dat hij het alleen weet. Laat mij maar eens aan. Zo hebben ze elkaar afgewisseld. Zo ging dat. Gij hebt de verdraagzaamheid, Job woord. En God die zegt, jullie hebben niet zo goed van mij gesproken als van mijn knecht Job. Die heeft recht van mij gesproken, jullie niet. Waarom? Nou ja, Job had, of hij het nou allemaal begrepen heeft, dat weet ik ook niet hoor. Dat kan ik allemaal niet bekijken van zo'n verre tijd geleden. Maar Job, die heeft getuigenis gegeven van de God der genade en der barmhartigheid, die geloofd wil worden. En de vrienden hadden een God belicht uit het verbroken verbonden werken. Die goed doet, goed ontmoet. En als jij zo'n ellende, dan moet je wel een apart groot zondaar zijn. Een huichelaar, wat dan ook, want anders kan dat niet. En dat is verschil. Je hebt het einde des Heren gezien. Einde. Ja, wat dan? Ja. Gij hebt het einde des Heren gezien. Dat de Heer alles goed gemaakt heeft. Ja. Ja, dat weet wel, dat gaat niet altijd zo. Dat altijd goed komt op aarde. Maar met Job wel. Hij was zo blij, daar hebben de mensen zich ook aan geërgerd. Hij noemde een van zijn dochters poederdoosje. Keren hapoeg. Dat betekent poederdoosje. En nog van die eigenaardige namen. Maar, ja, het was toch een mooi eind. Ja, ik denk dat er hier bedoeld wordt, en de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste. Als het nou niet gaat, dat allemaal, dat hij aan het eind gestorven was, dat de Heere gezegd ze hebben, kom nou maar thuis, maar dat was de bedoeling van de Heere niet, dan was het ook waar, de Heere zegende zijn laatste meer dan het eerste. Want toen Lazarus stierf, toen werd het laatste zo gezegend, hij werd van de engelen gedragen in Abrahams schoot. Wat heb je nou gezien? Dat de Heer een beloner is? Nou ja, dat is ook waar. Maar in dit verband even wat anders. Dat de Heer zeer barmhartig is. Barmhartig. En Job was zo volhardend. Ja. Maar zo volhardend was Job uit die enige heilsfontein. Want Job zegt niet, ik heb volhard en daarom word ik zalig. Job zei, ik verfoei mij in stof en as. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Dat zei Job. Maar de Heere zei, het is goed. Want de Heere zei, ik heb in dat spreken van jou iets gehoord dat naar mijn lieve zoon toewijst. Naar mijn lieve zoon. Ik heb iets gehoord van de vraag naar de verlosser, de losser. En van het geloof in de losser, die leeft. En daar was de Heer blij mee. Het is zijn eigen werk en toch was hij er blij mee. Want die vrienden, dat zullen ook wel kinderen des Heeren geweest zijn, veronderstelt men. Maar die hebben dat niet gezien. En zij hadden alle reden om het wel te zien, zou je zeggen. En Job had alles tegen om het te zien. Maar die heeft het geloofd. Nou is de Heer zeer barmhartig. Barmhartig, dat is een woord dat staat in verband met ingewanden. Wij zeggen wel eens, de ingewanden zijn er barmhartigheid. Ja, dat betekent die rommelen van barmhartigheid. Kom je ook tegen de schriften. Dat betekent hier dat... dat innerlijke gevoel in God. God niet te gevoelloos is. Dat God niet heeft zitten lachen toen Job zo daar in zijn ellende neerzat. Nee hoor, de Heer heeft meegeleefd. En de Heer kon elke keer tegen die Satan zeggen, nou, je hebt je doel niet bereikt. Want hij heeft wel zijn geboortedag vervloekt. Dat is waar. Maar mij heeft hij nog niet vervloekt. Hij kruipt telkens weer terug. Naar de troon. Naar die lege troon van God. Waar hij niemand meer op ziet. God is barmhartig. Ja. En wij moeten niet onbarmhartig zijn... door in Gods knechten. We mogen het wel aanwijzen, maar het is daarna hoe. Maar wij mogen niet zo onbarmhartig zijn om uit de hoogte te praten. Ja, die Job of die David of die Jeremia en dit en dat. Maar de Heer is wel barmhartig. Bij de Heer komt dat wel lijden. Is wat, dat komt bij de Heer wel lijden. Moet je indenken. Bij de Heere, die heilig en rein is. Als Job het op een schelde zette, bij de Heere kon het wel lijden. Hij was barmhartig. En misschien dat de Heere gezegd heeft in zichzelf, och Job, ik kan je zo goed begrijpen, jongen. Dat je zo verstreekt bent. Maar ik zie je aan in mijn lieve zoon. In mijn Christus, de leider, de gelovende, zeer barmhartig en een ontfermer. Ja, Job, ik kan op geen goed woordje van jou die vrienden zo ongeschonden naar huis laten gaan. Dat kan ik niet, maar breng mijn offer.
breng maar een offer. Dus kijk of dat jij nou ook nog een geloof mag beoefenen door de liefde werkende. Want je zou zeggen, je geeft die lui een schop onder de achterstof, je stuurt de hond erop af en zegt, nou is het afgelopen. Nou verdwijnen. Nee. Nee, ik denk wel dat er wat kapot gegaan is voorgoed hoor, tenminste in zoverre. Ja, het laat altijd wat na, zulke toestanden. Maar, nee, de vreze des Heeren bracht mee dat hij bracht een offer en hij bad voor zijn vrienden. Je hebt het einde des Heeren gezien, hij is een ontfermer. En die Elifas en die Bildad, en die andere man, ze zullen hopelijk daar wat uit geleerd hebben. Hopelijk wel. En ze hebben nog een lange reis voor de boeg om erover te praten, dat de Heere toch een ontfermer is. Want ze zullen toch wel gevoeld hebben dat het menens was, Job. Die vrienden van je hebben niet goed van mij gesproken. De Heer zegt me niet, ze hebben van jou zo verkeerd gesproken, maar ze hebben niet goed van mij gesproken. Jij sloeg de spijker op zijn kop. Jij moet bidden en offeren. Nou, dan zullen ze toch wel gevoeld hebben, die vrienden, dat het niet goed stond bij God. Met hen. En daarom zullen ze door het offer verslagen zijn. En ze zullen vast gezegd hebben, Job, wil je het ons nog vergeven alsjeblieft. En verder zullen ze niet veel aan hun redenen hebben toegevoegd. En ze zijn weer naar huis gegaan, net als wij. Maar als dit maar tot onze zielen mag doorgedrongen zijn, het vreemde, en het toch eigene, het onbegrijpelijke, en het toch zo nabij. Het is een vreemde familie, die kerk van Christus, die volgelingen van de Nazarener. Je zou zeggen, het zijn de kwaaiste van allemaal. Ze geven nergens om. Nergens. Nee, het behoort tot de mensen, je zou zeggen, die het eerst in de hel terechtkomen. Daar hebben ze hun best voor gedaan. En toch worden ze behouden. Nou, dat is nou het wonder. Het wonder, het grote wonder. En als we daar geen oog voor hebben, dan is de Heere niet nauw, maar dan zijn wij nauw in onze ingewanden. Maar we krijgen er pas oog voor als we een klein beetje eerlijk voor God gemaakt worden, die we zijn. En dat we zeggen, ja, God. Oh. Wat u, als u tegen me zou zeggen, vuile atheïst, dan zou ik moeten zeggen, ja, waar. Als u zegt, echtbreker, dief, ja, Heer, u hebt gelijk. Jij, je bent veel slechter dan dat jong of die meid. Ja, Heer, u hebt gelijk. En u zegt die trouwe God tot ons. Gij zijt in hem volmaakt. In Christus, die het hoofd is. Amen.